schriftlezing van vanmorgen is uit Romeinen 8, vers 28 tot 32. En daar staat: wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Tot zover.
Liefdevolle Vader en machtig God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we zijn u dankbaar dat we hier bij elkaar mogen komen. Dat u ons roept om hier aanwezig te zijn, om met uw woord bezig te zijn, te luisteren naar een stukje uit dat geweldige woord dat u ons gegeven heeft. En in het bijzonder uit dat evangelie van Paulus. Dat voor deze tijd zo'n belangrijke rol kan spelen in ons leven, in ons geloof. En ik bid u, Vader, dat u ons leidt in het luisteren, in het spreken, in het overwegen van uw woord. Ons uw geest van wijsheid en onthulling schenkt in de erkenning van u. Vader, dat we vertroost mogen worden. Dat we mogen groeien in het bewustzijn wie u bent en vervuld zijn met de erkenning van uw wil. Dank u wel, Vader, dat alles in uw woord is opgetekend wat nodig was voor ons om daartoe te komen. We bidden u voor het proces wat u met een ieder van ons apart gaat, om ook u beter te leren kennen en te beseffen wat u aan het doen bent voor ons. Dank u wel, Vader, dat u ook nabij bent vanmorgen daarin. Wees met hen die het moeilijk hebben, door gebreken, door ziekte, door tegenslag. Vader, er speelt veel in de levens van onze broeders en zusters, omdat er ook veel speelt in de wereld. Vader, ik bid u om de draagkracht die u geeft en het besef dat lijden niet iets is wat als een straf gezien mag worden, maar dat lijden juist is iets dat we onderweg tegenkomen om uiteindelijk uw draagkracht te mogen ervaren, naar u op te kijken en dwars door alles heen te verwachten op dat nieuwe dat komen gaat, waarin al het lijden omgezet zal worden in heerlijkheid. Vader, dat is waar we u dankbaar voor mogen zijn, dat dat onze toekomst is. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, er is net het stuk voorgelezen, maar het gaat misschien wat snel. En daarom wil ik wat puntjes eruit halen. In vers 28 staat: we weten dat God echter alles samen aan het werk is tot het goede voor hen die God liefhebben, die geroepen zijn in overeenstemming met het voornemen. Ja, wat voor voornemen? God heeft een voornemen. Dat is fantastisch. Hij neemt zich dingen voor. Maar wat dat nou precies is, wat is nou Gods voornemen? Nou, de meeste van u die wat vaker hier komen en die wat langer meegaan, die weten wel dat dat te maken heeft met het feit dat God zal zijn alles in allen. En dat voornemen, dat is iets wat God zich altijd voor ogen stelt. U heeft misschien wel eens gehoord, in Israël waren er toonbroden. Ja, die werden dan verwisseld. David at ze zelfs op toen hij onderweg was. Dat mocht eigenlijk niet, maar nood breekt wetten, zullen we maar zeggen. Maar daarin zit ook die toonbroden, daar zit ook dat voornemen. God kijkt daarnaar. En hij heeft een voornemen waar hij naar kijkt, namelijk dat alles wat gebeurt, alles wat hij leidt, alles wat we onderweg meemaken in ons leven en wat de wereld meemaakt, heeft tot doel om te komen tot heerlijkheid. En niet alleen maar voor gelovigen, maar uiteindelijk voor allen. God heeft zich voorgenomen, althans dat is in overeenstemming met dat voornemen, om in Christus alles ten top te brengen, zou je kunnen zeggen. Hij als hoofd van een compleet nieuwe schepping. Dat is in overeenstemming met zijn voornemen. En laten we nu hier lezen dat God alles samen aan het werken is, ook in overeenstemming met dat voornemen. Alleen hier wordt een kleine beperking, een behoorlijke beperking gemaakt. Er staat namelijk dat God alles samen aan het werk is ten goede voor hen die God liefhebben. Dus dat is maar een onderdeel van het hele voornemen. Er valt een hele grote groep buiten. En wie dat nou precies zijn, daar hebben we woensdagavond ook nog even over wat over gesproken. Van wie is nou wel gelovig en wie niet en wie zorgt ervoor? Nou, God zorgt voor geloof. Dat is uitdrukkelijk vermeld in zijn woord. Toen wij tot geloof kwamen, was dat vanwege hem en schonk hij ons zijn geest, de Heilige. Kunt u, dacht ik, in Efeze 1 vers 13 of 14 nalezen. Dus dat geloof is ook een geschenk van hem. En we mogen als ouders onze kinderen daarin begeleiden. We mogen als gemeenteleden of als mensen die zich bezighouden met kinderwerk en jongerenwerk, we mogen hen daarin begeleiden en proberen bekend te maken met God. Maar uiteindelijk is het niet een mens, maar God zelf die geloof geeft. En God werkt voor ons als gelovigen alles samen ten goede. In overeenstemming met dat voornemen. Dus er is ook niets wat God van dat voornemen af kan brengen. Nou, dat is heel fijn. U kan dat niet. Ik kan dat ook niet. En zelfs de machten en krachten van de duisternis, geestelijke machten, die kunnen God niet van zijn voornemen afbrengen. En laten we nou duidelijk zijn. God heeft zich niet iets voorgenomen wat hij niet kan vervullen. Nee, zijn voornemen is wat hij zal uitwerken. Nou, en dat is een hele troostrijke gedachte. En wanneer heeft God nou dat voornemen bedacht, laat ik het zo maar zeggen. Nou, we hebben een aantal weken geleden heb ik eens een keer gesproken over spreuken in relatie tot de schepping en de tijden voor de schepping. Nou, in die tijden voor de schepping, voor de tijdperken, eonische tijden kan je het ook noemen, maar tijden voor de schepping had God al in Christus dat voornemen opgevat. Dat plan, als ik het zo dan wat mag zeggen, gemaakt. En hij kijkt daar continu naar. Hij wijkt niet af om alles te bewerken om dat voornemen ook te verwezenlijken. En nu lezen we dat hij voor gelovigen, althans het woord gelovigen staat er helemaal niet eens, dat God alles aan het samenwerken is ten goede voor hen die God lief hebben. Nou, eerst maar even het woord samenwerken. In de MBG staat geloof ik meewerken. Ja, God alle dingen doet meewerken ten goede. Er staat letterlijk iets van samenwerken. Ik vind samenwerken net iets verder gaan dan meewerken. Hebben jullie dat gevoel ook een beetje als die woorden naast elkaar liggen? Samenwerken is verschillende mensen die ieder iets doen of zo. Samenwerken is gebeurtenissen die plaatsvinden en andere gebeurtenissen die plaatsvinden waar wij niet het zicht op hebben dat ze bij elkaar horen. En toch werken die gebeurtenissen samen in Gods, naar Gods voornemen toe. Ze zijn daarmee in overeenstemming. En de gebeurtenissen die nu plaatsvinden is in wezen, en als je om je heen kijkt, dan heb je daar ook wel een beetje het idee van dat het zo is, dat het eerst slechter moet gaan voor het beter wordt. En ja, dat treft misschien niet alle mensen dat het slechter gaat, maar de meeste mensen die ervaren wel dat het allemaal niet zo geweldig gaat, dat mensen niet in staat zijn om de echte grote problemen die we tegenkomen ook op te lossen. We lappen en we plakken pleisters en op een gegeven moment hopen we maar dat het helpt. Dat betreft de economie, dat betreft de natuur. We maken ons heel druk over de natuur. CO2-problemen, andere problemen, El Niño's, El Nina's, noem het maar op. We zijn met alles en nog wat bezig en we komen erachter dat we wel kunnen ontdekken dat de dingen gaande zijn, maar niet hoe we dat onder controle brengen. En we moeten oppassen dat, zegt men dan, we moeten echt oppassen dat niet binnenkort alles plat gaat. De natuur enzovoort. Dan denk ik maar simpel dat omdat we wat weten van Gods stappen die hij neemt. En dat bedoel ik niet mee als een excuus om maar aan te rommelen. Ik bedoel, we hebben wat dat betreft ook best een stukje beheer hebben we. Maar toch is het zo dat Gods woord zegt dat er na deze tijd nog minstens 1000 jaar een andere tijd komt waarin het koninkrijk van Israël aanbreekt. Nou, dat is heel fijn dat er is, want dat betekent dat deze aarde niet binnen nu in 1 jaar of 10 volkomen ten gronde gaat. Er komen nog 1000 jaar en dat is onder leiding van één die de natuur beter kent dan wie dan ook. Hij heeft de natuur gemaakt. Dus ja, misschien dat dan om stroom op te wekken, atoomcentrales en windparken niet meer nodig zijn. Misschien doet hij zo en dan hebben we van alles en nog wat we nodig hebben. Dat zou zomaar kunnen. Hij kan de golven tot bedaar brengen. Dat heeft natuurlijk een diepere betekenis van de machten en krachten van de duisternis. Maar in de natuur deed hij het ook. Hij beelde het letterlijk uit. En hij is bij machten om daarin in wijsheid. Ik denk als dan de mensen op aarde leven in dat 1000-jarig rijk. En de Heer zou zeggen van, wat hebben jullie toch een paar dagen? Jij zit te prutsen. Sowieso, als je dat... Dat doet, dan is alles voor elkaar. Dat denk ik dan. Hè. Dan zullen de mensen die dan in dat 1000-jarig rijk leven, zullen nog wel eens verbaasd staan. God doet alles samenwerken ten goede. Samenwerken. Dan denk ik dat er gebeurtenissen zijn die wij niet in de gaten hebben en die toch tot iets leiden. Ik kan me de geschiedenis van Mozes herinneren. Die stond daar bij een brandende braamstruik. Nou ja... Dat was heel wonderlijk, want die braamstruik die verbrandde niet en God sprak tegen hem. En Mozes tegenspartelen. Mozes, je moet je volk gaan redden. Ah, maar dit en dat en ik kan niet goed spreken en dat is nogal wat. Uiteindelijk zei God een beetje strenger tegen Mozes van nou niet meer zeuren, gaan. Want je broer Aaron is al onderweg. Nou. God had dat Aaron al lang onderweg gestuurd, ondanks het feit dat Mozes niet wilde. God doet het gewoon samenwerken. En zo zijn er veel meer voorbeelden te vinden dat God dingen doet samenwerken die buiten ons, die hoger zijn dan wat wij maar kunnen bedenken. Maar de vraag is natuurlijk, hoe weten we nou dat God dat echt kan? Want we lopen tegen een heleboel beperkingen aan. En dan hopen we maar dat God dat ziet. En dan hopen we maar dat God ons gebed hoort. En dan, nou ja, zo is het wel eens een beetje. Hè? We hopen maar een beetje. Totdat we tot het besef gaan komen dat zijn woord het niet over een onzeker hopen heeft. Maar dat God een voornemen heeft dat hij aan het uitvoeren is. En ik heb een klein stukje gevonden in het Oude Testament, in Jesaja 46. Waarin toch iets mooie dingen staan. Ik heb daar maar boven de vraag gesteld, kan God alles wel echt wel samenwerken ten goede? Hè? Denk aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God en er is geen ander. God en niemand is mij gelijk. Ik die van den beginnen de afloop verkondig. Want hij heeft een voornemen en hij gaat het uitvoeren. Hij weet nu al hoe het uitgevoerd zal zijn. En van ouds wat nog niet geschied is, die zegt... Mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. Nou, over welbehagen gesproken, weet u dat God ons als gelovigen geroepen heeft in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Wij mogen voor hem welbehagelijk zijn. Nou kunt u denken aan Romeinen 12, hè, dat we ons lichaam mogen stellen tot een levend, heel ander dan een dood, een levend, heilig God welgevallig offer, dat is voor hem wel behagelijk. Maar God die doet ook zijn wil in overeenstemming met zijn welbehagen en wij zijn daarin betrokken. Die uit het oosten een roofvogel roept, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit. Nou, wie zou dat nou zijn? Ik heb gesproken, ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen, nou dan heb je iets, hè? Een ontwerp. Dat voornemen, dat is ontworpen. Ik breng het ook tot uitvoering. Nou, het is een prachtige tekst om de twijfelaars over de streep te trekken, zal ik maar zeggen. Van, kan God wel doen, alles doen, samenwerken ten goede. Hij heeft een voornemen en hij brengt het tot uitvoering. Dat heeft hij al aan Israël bekendgemaakt en daarmee ook vandaag aan ons. Ik zei al, het is beperkt tot hen die God lief hebben. Ja, zal ik met de microfoon langs gaan en vragen, heb jij God lief? Nee, hè? Doen we niet. Maar je weet voor jezelf, als je God lief hebt, dan hoor je tot die kring. En ik kan me voorstellen, ik kan me zo goed voorstellen, zeker als je wat jonger bent, of je twijfelt of je God wel lief hebt. Nou, laat ik nou zeggen, als je je bewust bent van het feit dat je God enorm haat, ja, dan weet je wel zeker dat je niet meer hoeft te twijfelen of je hem lief hebt. Dan is dat zo. Kan nog komen dan, laat ik het maar zo zeggen. Maar je bent in een ontwikkeling en als je jong bent, en ik ben ook jong geweest, en ik ga niet alles vertellen wat ik toen gedaan heb, maar ook als ik niet helemaal deed wat mijn vader en moeder zeiden, laat ik me zo zeggen, dan als je er dan over nadacht, dan had je altijd ergens in je achterhoofd toch God. Van ja, die heeft het gezien. En die weten van. Tenminste, zo was het bij mij. En voordat dat tot ontwikkeling kwam, dat duurde jaren en jaren en jaren. En soms ging het echt dat je vaak niet aan hem dacht. En op een gegeven moment gaat het komen in je leven dat je de dingen die je doet toch in verband brengt met God. En dan kan je zeggen bij jezelf, ja, dat doe ik wel, maar dat betekent nog niet dat ik hem lief heb. Ja, dat betekent wel dat je hem lief hebt. Want als je het in verband brengt met God, jouw dingen, en op een gegeven moment wat anders gaat leven, dan heb je God liever dan je eigen dingen. En dat is een heel bemoedigend signaal. Er zijn natuurlijk ook meer mensen dan hen die God lief hebben. Er zijn er veel meer die God niet lief hebben. Nou, dat kan variëren van onverschillig zijn. Ik wil er niks mee te maken hebben. Ja, nou ja, het zal wel. Hè. Ik geloof wel dat er iets is. Tot werkelijk ook heel negatief zijn tegenover God en zijn woord en zijn Christus. De groep die dan hoort tot degene die God lief hebben, die worden ook wel heiligen genoemd. Ik zie geen stralenkransjes, maar toch, u bent, ondanks het ontbreken van een stralenkrans, als u geschilderd wordt door een middeleeuwse schilder, krijgt u vast een stralenkransje mee. Geloof ik vast. Ze worden genoemd heiligen, ze worden genoemd broeders, zegt Paulus. Zij die in Christus zijn, zonen van God. Nou, dat heeft allemaal te maken met de groep waarin dat spoortje van Gods liefde in hen ook aanwezig is. Maar die liefde die komt niet zomaar van binnen uit zichzelf. God zegt dat hij namelijk eerst zijn liefde in onze harten heeft uitgegoten. God is altijd de eerste. God doet altijd de eerste stap. En in dit geval, hij heeft zijn liefde in ons hart uitgegoten. En daar, mag ik het zo zeggen? Liefde wekt liefde op. Dus de liefde van hem die hij in ons uitgiet, voor zijn woord, voor de Heer, voor God zelf, dat is een liefde die wordt opgewekt doordat hij zijn liefde in ons heeft uitgegoten. Dat wil natuurlijk niet zeggen, als dit gedeelte gaat over voor hen die God lief hebben, dat God daarmee zijn voornemen beperkt tot dat. God werkt in stapjes. En uiteindelijk zijn al die stapjes die genomen worden, gaan bevatten alles. He, kunt u op diverse plaatsen in Gods woord, kunt u dat lezen. En zelfs is zo, hè, dat, want we denken wel eens van ja, als je met die praat, nou, het lijkt wel een baksteen, daar krijg je nooit een reactie van en die loopt weg en die wil er niet over praten. Nou, so what? Er zijn ook grote verschillen tussen gelovigen. Als je Rotterdam doorloopt, hoeveel kerken zien we niet? Als je Ebenezer doorloopt, zijn er ook verschilletjes te ontdekken. En wil dat dan zeggen dat de een wel en de ander niet God lief heeft? Nou, absoluut niet. Juist het kenmerkende van een gelovige is dat die liefde voor God aanwezig is. En hoe je dan de schrift uitlegt, als die liefde van God aanwezig is, dan ben je een gelovige. En dan wordt waar wat hier staat, dat God alles aan het samenwerken is ten goede voor hen die God lief hebben. En dan staat er nog verder, die geroepen zijn in overeenstemming met het voornemen. Die geroepen zijn in overeenstemming met het voornemen. Dat hebben we net al besproken, hè, dat voornemen. God leidt alles in die stappen naar de voltooiing van zijn voornemen. En nou zou het fantastisch zijn als wij wisten en ons bewust zijn in ons dagelijks leven, dat hij ons betrokken heeft bij dat voornemen. Dat wij ook en naar verlangen dat dat voornemen tot uitdrukking komt. Hè. Er zijn heel veel gelovigen die verlangen naar de dag van Christus. En noemen we dat dan? Dat hij komt en de gemeente wegrukt uit dit boze tijdperk. En dat we hem tegemoet gaan in wolken in de lucht en verheerlijk zullen worden. Nou, dat is ook weer zo'n stap in Gods voornemen. Dat is een stap met allen die God lief hebben. En die roeping van God, dat maakt ook deel uit van zijn voornemen. Misschien, we hebben daar wel eens moeite mee. We dat geloof, hè, dat wordt wel eens gezegd, je moet kiezen voor de Heer. En ik heb daar alle begrip voor. Dat mensen zo denken, die willen zo graag dat anderen ook betrokken worden bij het geloof. En toch is het kiezen van de mensen voor God is eigenlijk iets wat onmogelijk is als God je niet geroepen heeft. Eigenlijk mag je zeggen, we mogen met elkaar op weg gaan met de kinderen, met de jongelui, met de volwassenen, mogen we met elkaar op weg gaan in een proces van bewustwording dat God je geroepen heeft. Kijk, en daarbij kunnen we elkaar opbouwen, daarmee kunnen we elkaar ondersteunen, daarmee kunnen we ook met jongelui proberen over Jezus te spreken. Gesprekken te voeren, dat zij zich bewust zijn dat ze mogelijkerwijs of hopelijk of noem het maar op, dat zij ook horen tot die groep die God geroepen heeft. En die roeping, nogmaals, dat is niet Gods voornemen. Dat hij u en mij gekozen heeft en geroepen heeft, dat is niet Gods voornemen. Dat is maar een onderdeel van Gods voornemen. Het is ermee in overeenstemming. En hij zet ons door dat hij ons roept, als het ware, in de juiste richting. Doelgericht, laat ik het maar zo zeggen, nou, een geweldig doel van God. En het bijzondere eigenlijk van dit gedeelte vind ik, dat er staat midden in een gedeelte wat gaat over lijden. Vanaf Romeinen 8 vers 18 staat er dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet in evenwicht is met de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Nou, het probleem is dat het lijden dat ons overkomt, is veel dichterbij, maken we aan ons lichaam mee, dan de heerlijkheid die ons gaat overkomen. Dat is vaak zo ver weg, dat is vaak zo ontastbaar. En dat is ook best een probleem. Maar we hebben net in dat stukje uit het Oude Testament, en ik kan nog tientallen stukken hoor, met u doornemen en u kunt het zelf ook opzoeken. God doet wat hij gezegd heeft. En hij brengt ieder van ons tot heerlijkheid. En wat ik zo bijzonder vind, is hij roept ons persoonlijk. Dat kan je ook wel lezen, hè? Dat wie hij tevoren kende, wie? Nou, wie hoort erbij? Wie? Nou, ik weet niet, er zit hier een aantal gelovigen. En nou, die horen er allemaal bij. Individueel. Hij kent ons leven door en door. Hij kiest u en mij persoonlijk. Hij heeft u en mij persoonlijk geroepen. En nou moet je af van de gedachte dat God ons persoonlijk roept op grond van het feit dat we zo ontzettend ons best gedaan hebben. Dat ons haar altijd goed zit, dat we de goede kleur stropdas dragen, dat we blauwe ogen hebben of bruine juist of mooie groene. Dat we dingen doen die hij fijn vindt. Nee. Want God riep ons al voordat we er waren. Dus al die dingen die we dan later gaan doen, in de hoop dat God daar blij mee is, als ze niet in overeenstemming met zijn woord is, dan kun je het beter laten. Nee, wie hij tevoren kende, staat er. En dat tevoren kennen, wanneer is dat? Nou, ik heb het eigenlijk net al gezegd, voordat de tijden begonnen. Voordat de materiële schepping er was, en alleen Christus er was, als zijn beeld, met wie hij dat voornemen uitvoert, toen was u al gekend. Dat is nou tevoren. En het zijn 5 stappen hè, die hier staan. Tevoren gekend, tevoren bestemd, hij roept, wie hij roept rechtvaardigt hij, en wie hij rechtvaardigt verheerlijkt hij. Ik heb het als een kettingje van met gouden schakels heb ik het. Ja, ik knoei ook maar wat aan met zo'n ding. Maar goed, dit is een kettingje, is echt een beeld van een gouden ketting. Ik heb daar iets van de hemelen heb ik daar ingetoond, van de sterren. En dan ziet u dat die ketting al voordat die sterren er waren, was God al bezig met tevoren gekend. Tevoren bestemd. Dat is ook een mooi woord. Tevoren bestemd. Welk woord ontbreekt nou hier in deze ketting? Weet iemand dat? Zeg eens wat. Jij ontbreekt? Ik kom gelijk van het podium af. Ik kom even naast je zitten om eens even met je te praten. Het woord geloof ontbreekt. Is dat niet gek? Ja? Is heel gek. Geloof komen we onderweg tegen. Want geloof is iets wat we hebben in ons huidige bestaan. Tevoren wist God wel dat het zo was. Maar het maakt geen deel uit van deze geweldige gouden schakel. Want het heeft alleen maar te maken met wat God zelf doet. En ik weet dat hij zelf geloof geeft. En toch maakt dat geen deel uit van deze ketting met gouden ketting met 5 schakels. Ja, je kan zeggen, geloof zit verborgen. In het woord rechtvaardiging, die rechtvaardigt hij ook. En we zijn gerechtvaardigd door het geloof van Jezus, onze Heer. Roeping, dat staat in het midden. Dat is wel bijzonder, want je kan 2 stapjes terug doen en je kan 2 stapjes vooruit gaan. Tevoren gekend, God wist al wie we waren. Tevoren bestemd, bestemd tot gelijk, tot heerlijkheid staat er gelijk. Bestemd tot heerlijkheid, terwijl we er nog niet eens waren. En dan staat er roeping. Roeping kijkt vooruit. We zijn gerechtvaardigd. Niet op grond van ons geloof, maar op grond van het geloof van onze Heer. Op grond van het offer dat hij bracht op Golgotha. Als we daar nog eens over na zouden denken. Over wat daar gebeurd is. En het bloed dat hij daar stortte op Golgotha, dat tot een wederzijdse verzoening werkt voor allen. En dan gerechtvaardigd. We weten dat we gerechtvaardigd zijn en dan mogen we zeker weten dat we ook verheerlijkt zullen worden. En dat staat midden in een stuk dat over lijden gaat. Dat we verheerlijkt zullen worden. Eigenlijk gaan gelovigen precies dezelfde weg als onze Heer zelf. Door lijden heen, door sterven heen, begraven zijn en opstaan in nieuwheid van leven. Dat is de weg die hij gegaan is. En voor ons is er een weg die we daarin met hem gaan. Wij zijn met hem gekruisigd, met hem begraven, met hem opgestaan in nieuwheid van leven. En dat zit van binnen. Alleen dit is nog een beetje te zwaar om hem tegemoet te gaan in de lucht. En ook als ik nog meer afval, ik ben al 3 kilo kwijt, als ik nog meer afval, ook dan ga ik in dit lichaam hem niet tegemoet in de lucht. En Sandra zegt wel eens gekscherens, we wonen op de 6e verdieping, dus we zijn er wat. Nee, we gaan samen tegelijk. Nou, sterker nog, zij die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En wij zullen veranderd worden en dan samen tegelijk de Heer tegemoet in wolken. Hij roept individueel. Tevoren bestemmen, daar zit iets in van tevoren zien. Pro orizo, ik heb dat orizo dik gedrukt en dan zie je ineens dat daar het woordje horizon aan tevoorschijn komt. Tevoren bestemmen is voordoen zien, voor horizon. Eigenlijk kan je zeggen, voordat er maar een horizon van tijden begon, had hij ons al bestemd tot die heerlijkheid. Er is een fotootje van Terschelling. En als het goed is de horizon te zien. Een beetje mistig. Nou, dat is ook die eerste eeuw, is ook een beetje mistig. Dus dat kwam wel goed uit, het fotootje. Maar voordat de tijden, als we omkijken, dan kijken we terug in de geschiedenis. En dan is er een horizon waar de tijden begonnen. En voordat dat begon, had God ons al bestemd tot heerlijkheid. Als hij die zijn plannen, die zijn voornemen volvoert, zegt dat hij dat kan, dan hoeven wij toch ook niet te twijfelen aan het feit dat hij ons tevoren bestemt tot heerlijkheid. Om gelijkvormig te worden, Filippenzen 3, aan het beeld van zijn zoon. En daar is dat weer, hè. Wij zijn mensen van de aarde, uit de aardbodem genomen. Hè? We zijn in Adam, noemen we dat dan maar. Hè? Via geboorte zijn we uiteindelijk allemaal uit Adam voortgekomen. En allemaal een beetje diezelfde genen-achtige dingen. En dan hebben we allemaal dat stervensproces wat Adam overkwam toen hij at van de vrucht die Eva hem gegeven had. Zo zullen ook, want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook, hè, dat is dezelfde manier, maar een andere richting op, in Christus, allen levend gemaakt worden. De eerste mens Adam werd een levende ziel. Daar zijn gevoelens en al die dingen zijn daar de leidraad van in het leven vaak. De laatste Adam, een levend makende geest. Nou, ik heb daar wat over gesproken onlangs in een toerustingsavond over geest en over dopen. Daar wordt het wat nader uitgelegd. Zolang wij dus het beeld van die eerste mens Adam dragen, kunnen we nog niet die heerlijkheid lichamelijk ervaren. Maar binnenin ons, daar groeit een vruchtje. En dat heeft te maken met Gods liefde, waarin ja, die innerlijke mens al aan het veranderen is. Paulus zegt, dan ben je alle nieuwe schepping als je in Christus bent. Nu nog een lichaam van vernedering. Straks krijgen we een ander lichaam waarin die nieuwe schepping perfect past en tot een toppunt gebracht gaat worden. En dat zal gebeuren op dat moment dat die bezuin gaat, waar ik net over gesproken heb, en we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En ook daar staat, bij dat gedeelte uit 1 Thessalonicenzen, dat we ons daarmee mogen vertroosten. Tot zover.